Want slaap is wel een hele belangrijke.
Ja.
Bij ongeveer alle psychiatrische aandoeningen.
Ja.
Slecht slaap kan alles verergeren. En ik heb ook een onderzoek gelezen dat voor bij mensen met psychotische stoornissen. Mm-hmm. Is het soms heel lastig om cognitieve therapie te doen op hun banen. Want daar zijn ze zo van overtuigd, daar valt niet aan te tornen. Maar als ze dan ook nog slecht slapen en je gaat zeggen van, joh, zullen we gewoon kijken, cognitieve therapie om slaap te verbeteren.
Ja.
Dan nemen de psychotische symptomen ook af.
Leuk dat je luistert naar de Healthy You, Happy You podcast. Ik ben Noor, koolhydraatarm diëtist, voedingswetenschapper en oprichter van leefstijlpraktijk The Nourishing State. Met mijn podcast neem ik je mee in de wondere wereld van koolhydraatarme voeding en een gezonde leefstijl. Ik laat je zien dat het echt niet ingewikkeld hoeft te zijn en samen met mijn gasten motiveer ik je om die volgende stap te zetten. Stap voor stap naar een gezonde leefstijl waar jij blij van wordt. Welkom bij de Healthy You, Happy You podcast. Ik ben weer met Annelies. Wij hebben eerder een podcast opgenomen over leefstijl en depressie. En ook over de leefstijlpoli die jij hebt opgericht. Wil je nog even voorstellen voor degene die niet hebben geluisterd?
Ja, Annelies van Strater, psychiater dus bij de Fit op Weg poli in Spijkenisse. Onderdeel van GGZ Delfland. Je hebt het trouwens niet alleen opgericht. Ik moet even Suzanne van Ees noemen.
Ik zag je kijken en ik wilde ook zeggen samen met anderen.
Nee, het was echt het idee van Suzanne van Ees.
En je bent bij de uitvoering betrokken.
Ja.
En dat is nu ook nog steeds wat je onder andere doet, toch?
Ja, klopt.
Top. De vorige ging natuurlijk specifieker over depressieve klachten. Maar eigenlijk wilden we het ook nog een stuk breder trekken. Omdat jij ook wel een invalshoek hebt wat betreft leefstijl. Of dat meer als het een soort van gevolg is. Of dat het meer te grondslag ligt aan bepaalde psychische klachten. Kun je ons een beetje daarin meenemen?
Ik heb een boek, dat heet Transdiagnostische Factoren.
Ja.
Nou ja, nog iets. En daar is leefstijl dus één hoofdstuk in. Dus mm-hmm. Leefstijl als transdiagnostische factor. En dat betekent dat het over alle diagnoses heen een rol heeft. Zeer waarschijnlijk, of eigenlijk zeker.
Ja.
En dat is volgens mij wat je nu...
De kant die ik op wil,
ja,
inderdaad.
Precies, ja, precies. Ja. En leefstijl is natuurlijk breed.
Mm-hmm.
We hebben het net voornamelijk gehad over voeding en ook wat over beweging. Maar het gaat ook wat mij betreft om zingeving,
mm-hmm.
om gezond slaap, bioritme, ontspanning, sociaal contact, heel belangrijk. Zeker ook als je het evolutionair bekijkt. Een homo sapiens in zijn eentje gaat dood. En ik heb zelfs, ik kan niet helemaal terughalen waar ik dat gehoord of gelezen heb, maar dat eenzaamheid de meest ziekmakende factor is die daar is. Dus nog erger dan roken.
Ja.
En dan, om maar aan te geven hoe belangrijk sociaal contact is. En daar besteden we voor een groot deel dan ook aandacht aan, aan die aspecten.
Ja.
Op de poli, ja.
Hoe komt jouw interesse in leefstijl? Zeker als psychiater zijnde ben ik daar wel benieuwd naar.
Ja, ik even nadenken. Volgens mij, het is bij mij wel begonnen met beweging.
Ja.
Ik was als co-assistent in Malawi geweest. En toen kwam niet zo heel happy terug. Ik had lariam gebruikt, het beruchte antimalariamiddel. Psychische bijwerkingen. Toen had ik, weet niet hoe of wat, maar hoe ik daarbij kwam. Maar ik had denk ik gehoord dat sporten goed was.
Mm-hmm.
Dus toen ben ik gaan sporten en daar ben ik nooit meer mee gestopt. Daarvoor deed ik niet zo heel veel.
Ja, wat voor sport ben je gaan doen?
Van alles. Steps, aerobics, schaatsen. Ik heb heel lang, heel fanatiek hard gelopen.
Ja.
Tot ik last van mijn knie kreeg.
Mm.
En ik heb Aikido heel fanatiek gedaan. Heel lang. Een jaar of 10, 12.
Nou, dat is best wel lang.
Ja. En nu doe ik vooral wat... ik heb gebootcampt. Maar nu doe ik vooral krachttraining en wandelen.
Ja. Dus eigenlijk met die beweging begonnen.
Ja. En dat deed me goed. Dus daar ben ik gewoon niet meer mee gestopt. En toen even te denken. Ik ben Agnio, zo heette dat vroeger, assistent geneeskunde, niet in opleiding.
Ja.
Neurologie was ik. En dat was voor ik in opleiding kwam tot psychiater. En toen was ik aangenomen voor de opleiding, dus ik ging daar weg. En dan kreeg je als afscheid altijd een boek. Dus ik vroeg, mag ik dan van jullie het boek The Balance Within van Esther M. Sternberg?
Ja.
En dat ging, dat is 2001.
Ja.
Dat ging over de invloed van het immuunsysteem op emoties.
En,
en vice versa. Dus van emoties op het immuunsysteem.
Ja.
Dus dat was al, nou, best vroeg dat ik daar interesse voor kreeg. Ik weet nog dat die neuroloog een beetje keek van, nou, ik weet niet hoor.
Succes ermee, alsjeblieft. Ja.
Maar goed, dat ze psychiater wordt en geen neuroloog.
Ja.
En ja, toen begon, nou ja, dan krijg je, oh ja, ik weet al weer hoe het daarna verder ging. Want ik was, dat was volgens mij nog daarvoor, toen ik ben ook 8 jaar op psychiatrie geweest. En daar was een collega van mij, die was wel in opleiding. En die had een artikel geschreven over de membraanhypothese van schizofrenie.
Ja.
En ik denk dat je weet dat membranen zijn opgebouwd uit vetzuren. Een dubbel laag van vetzuren. En het ging dus over van het belang van omega-3-vetzuren voor het functioneren van celmembranen. En nou echt, er ging een wereld voor me open, want ik dacht, vet, dat is toch dat spul, die blubber die je niet wil. En
waar je aderen van dicht slibben.
Precies, overschot aan energie en zo. Maar toen ontdekte ik dus dat vet hele belangrijke functies kan hebben. Met name ook in je brein, want ik geloof dat het naast water, na water is vet de grootste hoeveelheid stof in je brein.
Mm-hmm.
En dat het belangrijk is voor het functioneren van je zenuwcellen. En later kwam dat immuunsysteem daarbij.
Ja.
Dus zo is het een beetje begonnen. En toen ben ik daarin gaan verdiepen. En toen heb ik, maar moest altijd een onderzoekje doen aan het eind van onze opleiding. En daar een eindreferaat over houden. En dat voor mij heet, haring in het land, psychiater aan de kant, vraagt ik.
Oh, wauw. Ja. Dat is revolutionair.
Ja, achteraf denk ik van, goh, dat is,
wat een goeie.
Dat is echt al, hoe lang geleden? Even kijken. Nou, misschien wel een jaar of 17 geleden of zo, denk
toen
ik.
Toen was je wel wat op het spoor.
Ja, precies. Ja. Want toen, dat ging dus over omega 3.
Mm-hmm.
Maar wat ik eigenlijk een beetje shocking vond, want op dat congres waar we elkaar ontmoet hebben, volgde ik een workshop over implementatie van nieuwe inzichten.
Mm-hmm.
En toen werd gezegd, het duurt gemiddeld 17 jaar voordat een inzicht wordt
geïmplementeerd.
En dan wordt nog maar 14% van het inzicht geïmplementeerd. En toen dacht ik, ja, dat klopt ongeveer. Want toen wist ik al dat 2 gram EPA toevoegen aan een antidepressivum werkt.
Ja.
En nu wordt het een beetje, nou ja, begint het door te siepelen dat zo is.
Ja.
Dus
17 jaar, dat is wel echt heel erg lang.
Ja, ja.
Is dat dan ook iets wat jij standaard aanraadt? Als cliënten beginnen of patiënten beginnen met antidepressiva?
Nee, eigenlijk dus niet, realiseerde ik me.
Waarom niet?
Ja, omdat het heel duur is.
Ja.
Goede visolie is duur. Wat ik wel heel vaak doe, is dan inderdaad dat dieetadvies, dus meer vis eten. En wat ik heel vaak adviseer, moet ik maar zeggen of het een goed advies is, is 1 keer per week een blikje kabeljauwlever, inclusief eigen olie.
Ja,
ja, hè?
Dat want is levertraan.
Er zit voor de hele week genoeg omega 3 in, plus vitamine D, alleen een beetje veel vitamine A, dus je mag er niet meer van nemen dan 1 per week.
Ja.
Maar heel veel mensen krijgen het niet weg, hè, want die houden niet zo van dat vet.
Het is wel een vrij stevige smaak.
Nou, dat valt me eigenlijk nog mee.
Ja, ik vind je?
Het, ja, als ik het door de salade doe, het smaakt ongeveer net als tonijn in olijfolie.
Hmm.
Maar het is wel heel veel vet.
Ja,
en dat
maar
moet je weg kunnen krijgen.
Maar dat wil je juist. Dat willen we natuurlijk een beetje omarmen.
Ja, ik hou van vet, maar heel veel mensen niet.
Ja.
Dus ja, maar dat soort adviezen geef ik dan wel. Want echt een goede visoliesupplement is gewoon hartstikke duur.
Ja, aan de andere kant, want dat merk ik ook wel, dat het ook makkelijk kan zijn om iets in te vullen. Dus inderdaad, om daar een aanname over te hebben. Ja, oh, dat precies, zou iemand wel het, niet vervelend ja, bedoeld, maar nee, dat, want ik merk dat gelijk, ik dat zelf ja. ook kan doen.
Ja.
Maar vervolgens ook vaak dan dus het terugkrijg van, joh, tuurlijk doe ik dat, want het is mijn gezondheid en dat ja. wil ik serieus nemen. Dus ik ja, leg dat dan vaak bij cliënten in mijn geval neer van, joh, of het is 3 keer per week vette vis. Nou ja, daar hangt natuurlijk ook een prijskaartje aan. Of het zijn die omega-3 supplementen. Het liefst is de combinatie van. Zeker als er bepaalde klachten zijn. Maar ja, om dat mee te nemen is in ieder geval een hele belangrijke. Zeker omdat we weten dat het effect ervan groot is.
Nou, en ik heb heel lang dat niet gedaan. Omdat ik... op een gegeven moment heb je bepaalde kennis die... Nou ja, als je dat deelt met collega's, dat ze je een beetje zo aankijken van, ben jij wel helemaal wijs?
Ja, en, ja. En, met welke specifieke dingen was dat?
Nou ja, visolie bijvoorbeeld.
Ja,
ja. Dat was 15 jaar geleden best wel raar, omdat, nou ja, wat ik die ervaring die ik zelf heb gehad toen ik dat artikel van mijn collega las, over die, dat ik echt dacht van, hè, vet.
Ja.
Maar goed, dus ik ja, en dan is het best wel spannend om dan dat soort adviezen te gaan geven. Als je niet het gevoel hebt dat er een backup is of zo.
Mm-hmm.
Dus dat, ja. Maar nu, naar aanleiding van die workshop heb ik wel gedacht van ja, ik kan dat best wat vaker inzetten.
Ja, gewoon doen.
Ja,
zeker ja. omdat je eigenlijk dus al bijna 20 jaar geleden dat op het spoor was.
Ja,
en er alleen maar meer backup is van joh, dit is
nou, het viel me een beetje tegen dat er niet heel veel meer is.
Nee,
want het was gewoon hetzelfde advies en gebaseerd
op... Dus er is niet veel extra onderzoek gedaan?
Nee, gebaseerd op bijna dezelfde onderzoeken. Misschien een paar extra, maar niet dat je zegt van jongen...
Nou ja, en dat is natuurlijk denk ik sowieso de grote uitdaging binnen onderzoek naar gezondheid en zeker preventie. Dat daar natuurlijk weinig onderzoek naar wordt gedaan.
Ja, want dat... Want het kost geld.
En precies,
gaat dat betalen?
Het kost geld en het levert geen geld op. Dus misschien dat daar dit ook weer een specifiek voorbeeld van is. Het is een keer onderzocht, oké. Vervolgens is daar niet veel meer geld in gepompt om dat nog een paar keer te onderzoeken. Dus dat is dan misschien ook een beetje waar we het mee moeten doen.
Ja. Ja, en kijk, nu, het helpt wel dat je het mechanisme erachter kent. Het werkingsmechanisme. En dat je het dan logisch kan beredeneren waarom het werkt. En... ja, dan denk ik van ja, dan kan je wel zeggen, we hebben meer onderzoek nodig. Maar je kan ook zeggen van ja, je kan ook gewoon je boerenverstand gebruiken en denken.
Precies, en ook denk ik een stukje baat het niet, dan schaadt het niet. Kijk, we weten sowieso dat omega 3 goed is voor een goed cholesterol. Dat het belangrijk is qua ontstekingen, laaggradige ontstekingen in het lichaam. Dat het voordelen mogelijk, waarschijnlijk kan hebben wat betreft mentale gezondheid. Dus ik zou dan ook denken van ja, misschien een beetje eieren voor je geld. Of in dit geval visolie voor je geld kiezen.
Ja.
En dat gewoon inzetten. Ja.
Ja, eens. Ja.
Het stukje metabole dysfunctie in combinatie met leefstijl. Omdat je ook zegt van ja, leefstijl is juist veel meer een oorzaak van mentale klachten. Zou je dat dan ook koppelen aan metabole dysfunctie of aan metabole gezondheid?
Ja, dat denk ik wel. Want bij bijvoorbeeld diabetes of overgewicht is er een grotere kans op bijvoorbeeld depressie.
Mm-hmm.
En waarschijnlijk heeft dat te maken met laaggradige ontsteking.
Ja.
En activatie immuunsysteem heeft heel veel energie nodig. En dat kan dan niet meer naar het brein bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
En jij weet, kijk, we zijn allemaal wel een keer, hebben we griep gehad of zo. En de symptomen van griep lijken best wel een beetje op de symptomen van depressie.
Mm-hmm.
Dat je wil je terugtrekken, je hebt nergens zin in, je bent moe. En dat heeft dus waarschijnlijk iets te maken, of wel zeker iets te maken met de activatie van het immuunsysteem.
Ja.
Ja. Waarschijnlijk, ik denk niet dat alle depressies daarmee verklaard kunnen worden, maar een groot deel wel.
Ja.
Ja, denk ik, ja.
Want hoe zit dat met het immuunsysteem? Hoe kun je ons wat meer meenemen? Zeker ook dat boek wat je toen las, want ik ben wel geïnteresseerd.
Nou, dat heb ik natuurlijk niet recent herlezen.
Nee, maar wat zijn een beetje de take-home messages?
Dat stress invloed heeft op het immuunsysteem. Stress is pro-inflammatoire.
Mm-hmm. Dus triggert ontstekingen.
Ja, precies. En dat heeft vermoedelijk ook iets, een evolutionaire reden, dat als er stress was vroeger in ons ontstaan, mm-hmm. was het of door een wond
ja.
of door een infectie.
Ja.
Maar nu hebben we stress door allerlei andere dingen, door de hypotheek. Of
en dagelijks en chronisch.
Precies, ja. Dat, ja, want acuut stress is heel gezond, hè?
Ja, ja.
Maar chronische stress dus weer niet. Dus nou ja, emoties kunnen ook stress opleveren. Mm-hmm. Dus ja, stress en emoties beïnvloeden het immuunsysteem. Maar andersom ook, dat een geactiveerd immuunsysteem ook onze emoties en onze gedachten beïnvloedt. Op een niet zo gezellige manier, zeg maar.
Ja. Want hoe gaat dat dan? Hoe beïnvloedt ons immuunsysteem onze emoties? Maak ik het nu heel technisch?
Ja, een beetje wel. Maar het, dat wordt vrij technisch, denk ik. En ik weet ook, ik heb het natuurlijk niet nu helemaal goed voorbereid, ja. Dus ik kan het ook niet zo makkelijk reproduceren. Maar kijk, als een immuuncel geactiveerd wordt, ja. dan gaat die stofjes aanmaken.
Ja.
Interleukines.
Ja.
En je hebt verschillende interleukines en sommige zijn ontstekingsbevorderend en andere zijn ontstekingsremmend. Maar als natuurlijk er een wond is of een infectie of iets wat het immuunsysteem moet repareren, mm-hmm. is het vaak ontstekingsbevorderend.
Ja.
Daar is natuurlijk het immuunsysteem voor bedoeld om schade te herstellen en infecties mm-hmm. te bestrijden. Maar die stoffen hebben, die komen op de een of andere manier in het brein. Dat kan via het bloed, via nerves vagus geloof ik ook. En die hebben daar ook een effect. En alles staat in dienst van bijvoorbeeld die infectie bestrijden. En
ja.
dus dat betekent dat het brein moet regelen dat bijvoorbeeld al die energie naar het immuunsysteem gaat. En niet naar andere organen. Dus dat je bijvoorbeeld gaat op bed gaat liggen of zo.
Ja.
Dat is gedrag, hè?
Ja,
dat
ja.
je niet meer gaat bewegen. Want dat kost energie. En
ja.
dat moet je nu juist besteden aan...
Aan dat immuunsysteem. Dus het ja. immuunsysteem die zuigt als het ware alle energie naar ja. zich toe. Waardoor, waardoor je gedrag gaat vertonen wat eigenlijk een soort van energiebesparend is.
Ja,
in zekere
ja,
zin.
Ja. ja. Ja, sowieso.
Ja,
ja precies.
Oké, okay,
ja.
goed. Dus ook zeker dat immuunsysteem heeft dus effect op je, sowieso natuurlijk op je gezondheid. En dus vraagt dus ook meer van je als je gestrest bent. Hoe kunnen we dat verder zien? Want zeker ook als we kijken naar de metabole dysfunctie, dus eigenlijk het minder goed metabool werken van je lichaam. Dus dan hebben we natuurlijk als rode vlaggen of als gevolgen hebben we overgewicht, hart- en vaatziekten, cholesterol, hoge bloeddruk. Hoe verhoudt zich dat tot mentale gezondheid?
Ja, dat is ook allemaal pro-inflammatoire.
Dus, ja,
jaagt ook het immuunsysteem aan. Het is een vorm van stress in feite, chronische stress.
Mm-hmm.
Het buikvet, hè?
Dat
is heel erg, of orgaanvet eigenlijk.
Ja, dus vooral ja. rondom de middel, wat we ook vaak zeggen, je kan beter een peer zijn dan dat je een appel bent.
Ja. Ja, en dan gaat het niet om het vet onder de huid, maar het vet echt in de organen.
Ja.
Weet je wat ik trouwens laatst voor interessants heb gehoord?
Ja.
Het begint in de tong.
Oh, echt?
Orgaanvet in de tong. En daar komt mensen die snurken of nachtelijke apneu hebben.
Oh, ja.
Dat is natuurlijk vaak geassocieerd met overgewicht.
Ja, absoluut. Maar dan is dus een beetje de vraag, wat is kip en het ei?
Het begint dus... Het vetophoping begint in de tong.
Oh.
Dat is wat ik laatst ergens gehoord heb.
En, oh, wat boeiend.
Ja, maar we weten dus ook dat apneu klachten een risicofactor zijn voor depressie.
Hmm.
En dus alles hangt weer met alles samen.
Ja, ja.
Dus ja, nee, dat was even een interessant weetje tussen.
Ja. Nou ja, en ook interessant dat slaapapneu en dus mijn nachtrust, en dat is natuurlijk ergens ook logisch, natuurlijk ook weer samenhangt met depressie.
Ja,
dus dat ook
slaap, ja.
Ja, ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. En wat we ook willen zeggen, leefstijl heeft meerdere factoren en heeft natuurlijk, het een heeft met het ander te maken.
Ja.
We kunnen het niet los van elkaar zien van, oh, we zijn alleen met dat hele kleine stukje beweging bezig of alleen met dat stukje angst. Maar het is natuurlijk een groot spectrum wat uiteindelijk met elkaar door elkaar beïnvloed wordt.
Nou ja, het grappige is, want slaap is wel een hele belangrijke.
Ja.
bij ongeveer alle psychiatrische aandoeningen. Ja. Slecht slaap kan alles verergeren. En ik heb ook een onderzoek gelezen dat ze, voor bij mensen met psychotische stoornissen, mm-hmm. is het soms heel lastig om cognitieve therapie te doen op hun banen. Want daar zijn ze zo van overtuigd, daar valt niet aan te tornen. Maar als ze dan ook nog slecht slapen en je gaat zeggen van, joh, zullen we gewoon kijken, cognitieve therapie om slaap te verbeteren. Ja. Dan nemen de psychotische symptomen ook af. Dus dan kan je er gewoon helemaal vanaf blijven, maar wel de slaap verbeteren.
Ja.
En dan knapt de psychose ook voor een deel op.
Oh, wat goed.
Ja, dat is toch heel gaaf.
Ja, ja zeker.
Ja.
En dat het dus ook, denk ik, concreter wordt voor een patiënt van, oké, dit is waar we ons specifiek op richten. Merk je dat ook in de praktijk, dat het helpt om dat heel specifiek daar een soort van pijler uit te halen?
Nou, op het moment heb ik geen mensen met psychotische stoornissen. Dus daar hou ik me nu niet zo mee bezig. Okay. Ik heb vroeger wel gedaan. Hoor.
Ja.
Maar dit is relatief nieuwe kennis. Dus ik heb daar vroeger helemaal niet bij stilgestaan.
Ja, wat daar de mogelijkheden van zijn. Ja.
En trouwens, ik heb wel meegedaan met een onderzoek naar bewegen bij mensen met psychose.
Ja.
Dat was dan een combinatie van kracht en cardio.
Ja.
Het was heel lastig om ze gemotiveerd te houden. Maar als ze het bleven doen, had het dus effect.
Ja.
Op de naam de negatieve symptomen. Dat ze, positief klinkt als zo positief, maar dat zijn eigenlijk meer de psychotische symptomen, waan, hallucinaties.
Ja.
Negatieve symptomen zijn meer dat je nergens toe kan zetten, dat je geen motivatie voelt. Maar dat met name ook verbeterde.
Ja.
Door
dus te gaan bewegen.
Ja.
Dat is natuurlijk ook wel wat je in de eerste aflevering zei. Dat je mensen ook eigenlijk letterlijk in actiestand, in beweging wil krijgen.
Ja.
Zodat dat een hele mooie is. En dat geldt dat dan ook voor alle psychische klachten? Want we hebben natuurlijk vorige aflevering specifiek over depressie gehad. En dat er ook veel onderzoek is naar depressie en beweging. Hoe is dat met andere psychische klachten?
Nou, niet met psychotische stoornissen is dat onderzoek er. ADHD zijn... En ik heb ooit gelezen dat met name technische sporten heel geschikt zijn voor mensen met ADHD. Of vechtsporten.
Oh.
Waarbij je focus moet hebben, zeg maar. Want
goed.
Als je niet oplet, dat je dan een gebroken neus hebt of zo.
Oh, oké. Okay. Meteen lekker extreem. Goed, duidelijk. Ja.
Nou goed, ik heb daar niet de evidentie voor helemaal paraat of opgezocht. Maar dat heb ik ooit gelezen. Dat is ook alweer heel lang geleden dat ik dat heb gelezen. Maar voor ADHD is wel wat evidentie. Voor angst ook wel. En dan, dat was, dat onderzoek wat ik heb gelezen, dat ging vooral over het combineren van een exposure-behandeling voor mensen met pleinvrees.
Ja.
En dan moesten ze dus juist die situatie waar ze bang voor waren, in rennen.
Oh.
Dus of het nou echt de exposure was of het rennen wat hielp, dat weet ik dan niet.
Was er een controlegroep die daar lopend in ging?
Weet ik niet meer, dat is ook alweer even geleden. dat
wil je dan natuurlijk eigenlijk van, is het dan dat rennen of is het gewoon de exposure? Ja,
en natuurlijk je hebt zoveel verschillende angststoornissen. Trouwens, voor PTSS is ook evidentie dat bewegen helpt. En dat wordt nu ook wel toegepast in combinatie dan met bijvoorbeeld EMDR. Dat ze tegelijk ook bewegen tijdens de EMDR-sessie.
Er is ook behoorlijk wel wat onderzoek van naar PTSS en ketogeen.
Oh, ja. Dat is interessant.
Ik zal je wel, ik kan wat dingen linken in de beschrijving.
Ja,
ik zal
leuk.
Je wat dingen doorsturen. Ja. Maar daar wordt zeker, en ik heb ook wel cliënten daarmee begeleid. Dat je echt wel ziet dat daar... Kijk, en het is natuurlijk ook wel weer de vraag van, oké, hoeveel ruimte is er op dat moment? Omdat je ook zegt van, je moet gewoon meteen actie. En het is echt wel eventjes aftasten van, oké, waar voelt iemand de ruimte voor? Ik denk dat dat altijd zo is met psychische klachten. Maar dat als je eenmaal een beetje wat kan opzetten. Al is het ontbijt waar je mee begint, zodat die bloedsuiker rustiger is gedurende de dag. Geeft dat natuurlijk ook weer wat meer ruimte en wat meer rust om... mogelijk ook betere resultaten te boeken met de therapie.
En heeft dat dan met glucosepieken te maken, denk je? Dat die trigger
daar ga ik wel van uit.
Herbeleving.
Dat gewoon dat er veel meer rust ook natuurlijk in het systeem ontstaat.
Ja.
En enerzijds korte termijn is dan dus bloedsuiker, maar waar wij ook steeds op terugkomen, zijn natuurlijk die laaggradige ontstekingen. Ja, als je die bloedsuiker stabiel houdt, dan neemt dat natuurlijk ook af. Zeker als je met ketogeen overgaat op je vetverbranding, wat natuurlijk ontstekingsremmend werkt. Dus daar zit mogelijk ook wel een mechanisme. Ja.
Weet je dat ik me ook heel lang geleden eens verdiept heb in het ketogeen dieet bij psychiatrische stoornissen?
Ja.
En toen kwam ik een case report tegen van een vrouw met schizofrenie. En die had ook metabool syndroom natuurlijk, mm-hmm. door de medicatie. En diabetes. En die werd om die reden geadviseerd. Of nou ja, ze kreeg een ketogeen dieet voorgeschreven. Yeah. En daar knapte haar psychotisch, want ze was chronisch psychotisch. Mm-hmm. Maar haar psychotische symptomen knapten ervan op.
Wat goed, ja, wat boeiend. Want het werd dus waarschijnlijk ingezet van, joh, metabool syndroom, ja, diabetes, daarmee aan de slag. Ja, en dan zie je dus wat voor effect het heeft op de mentale klachten.
Dat was natuurlijk wel case report. Want ik wilde eigenlijk onderzoek daarna gaan doen, maar dat is door omstandigheden
maar specifiek op ketogeen?
Ja.
Oh,
ja.
Wat boeiend. Ja. Leuk. Dan mocht je het nog willen gaan doen, ik ben erbij. Okay. Ik wil me er wel in mengen.
Ja, nou, wie weet. Ja, leuk.
Oh, wat goed. Ja, en je ziet ook wel dat er steeds meer, dat er sowieso steeds meer aandacht voor komt. Kijk, ik noemde net enerzijds de uitdaging van, oké, preventie, daar wordt gewoon vrij weinig geld in gestopt, helaas. Al denk ik dat TCT ook wel wat gaat verschuiven. Maar dat je zeker ziet, ook met mentale klachten, dat daar wel wat onderzoek naar wordt gedaan. Specifiek ook met interventies, zoals bijvoorbeeld het ketogeen dieet. Want ook naar keto en ADHD zijn best wel wat onderzoeken. En dat laat ook gewoon een hoop voordelen zien.
Oké, die ken ik niet. Ik ken wel dan die eliminatiediëten. Ja. ADHD, met het Pelzer-dieet en zo.
Is dat meer richting carnivore?
Nee, dat is meer dat je bepaalde voedingsstoffen weghoudt.
Ja, oké.
Okay. Je mag dan heel beperkt hoeveelheid verschillende soorten voedingsstoffen.
Een soort van alle triggers die je eruit haalt.
Ja, en dan voeg je steeds weer wat toe om te kijken wat het effect is. Maar dat is dan altijd maar bij kinderen gedaan, hè? Ik behandel natuurlijk volwassenen.
Ja.
Dus
ja.
Ik weet nooit.
Waarom zou dat bij kinderen gedaan worden? Is dat makkelijker? Nee, toch?
Niet per se. Nou ja, misschien wel omdat die ouders bepalen wat die kinderen
eten. Ja, oké, dat je meer controle erop hebt.
Als ze dan nog maar naar een feestje gaan. Dan
ja, we hebben het net over de vorige podcast over peer pressure gehad. Nou, dan weet je niet wat er dan natuurlijk allemaal gebeurt. Ja. Maar dat blijft inderdaad een lastige, zeker op het gebied van voedingsonderzoek. Je hebt nooit een gecontroleerde omgeving, want je gaat niet iemand een maand in deze ruimte zetten en joh, ik geef je alleen het eten. Dus het is natuurlijk nooit. Daarnaast heb je het probleem van iemand weet wat hij eet. Dus ja, in hoeverre treedt er een placebo-effect op? Maar zeker aanleiding voor leefstijl inzetten bij psychische klachten, dat is heel groot.
Zeker, ja.
Ja. Heb jij daar nog, zeker ook als er psychiaters luisteren of psychologen luisteren of andere mensen die in de GGZ werken, heb je nog adviezen? Omdat je ook wel zegt van ja, ik ben daar zelf best wel terughoudend in geweest. Van ja, als je een beetje gek wordt aangekeken met je omega 3 supplement, dan word je toch voorzichtig. Wat zou je voor tips willen meegeven?
Verdiep je erin. En er is nu zelfs een boek over leefstijlpsychiatrie van Wiebke Kaan en Jeroen Deenik, geloof ik. Dus er is genoeg te vinden en er is evidentie. En kaart het gewoon aan bij je patiënten. Of vraag in ieder geval naar.
Ja.
En soms is het heel overduidelijk. Bijvoorbeeld cola of alcohol. Dat wordt ook erg onderschat, vind ik.
Ja.
En dan dat was het laaghangende fruit in feite. Mm-hmm. Tenminste, als je de mensen kan motiveren om daar wat aan te doen.
En het is in ieder geval denk ik ook bespreekbaar te maken. Ja, wat ik net al zei over aannames. Ik denk, dat is ook wel echt wat ik in de gesprekken terughoor. Ook met huisartsen bijvoorbeeld. Dat het in het begin dan heel lastig lijkt om het daarover te hebben. Want ja, mensen willen, die komen daar niet voor. Staan die er wel voor open? Vinden die het niet gek?
Ja.
Ik denk dat we heel makkelijk als zorgverlener. Kijk, voor mij is dat anders. Want ja, diëtist, dus ik ga het over eten hebben. Maar ik kan me voorstellen dat het bij andere zorgverleners een stuk grotere drempel is. Maar ja, iemand komt, wat jij ook zegt. Een psychiater, mensen verwachten medicatie. En een vorm van therapie. Als je het opeens over voeding gaat hebben of over leefstijl, ja, is dat dan niet gek? Maar ik denk als je daar doorheen gaat en steeds vertrouwder mee wordt, dat je ook ziet hoeveel baat mensen erbij kunnen hebben. Dat je echt gewoon veel grotere verschillen kan maken. En wat jij ook wel eigenlijk aangeeft, dat mensen ook ervoor openstaan om daar daadwerkelijk het A over te hebben en B zelfs mee aan de slag te gaan.
Zeker. En dus kaart het aan. En doe het met wat mildheid. Want voor sommige mensen is het gewoon best wel. Ja, die hebben zoveel meegemaakt.
Ja.
Dan is dit misschien niet prioriteit nummer 1.
Ja. Ja. Ik denk dat dat een hele mooie is. Dat het niet, het is belangrijk dat het nooit beoordelend is. Ja. Dat er nooit een oordeel achter je vraag zit. Maar dat het oprechte interesse is van joh, ja, hoe ziet je situatie eruit? Want dan kun je ook het heel erg bij de cliënt of patiënt leggen van ja, waar wil iemand mee aan de slag? Waar voelt iemand die ruimte voor? Wat wij ook zeggen, weet je, we weten dat er een hoop winst mee te behalen is, maar er moet wel ook ruimte voor zijn. En misschien dat je dat jij het idee hebt van joh, je gaat met je voeding of je beweging aan de slag, maar iemand anders denkt nou, laat me eerst eens een half uurtje eerder naar bed gaan. Dus ik denk dat het heel mooi is om juist dat gesprek aan te gaan en het ook bij de cliënt of patiënt neer te leggen van ja, waar voel jij de ruimte? Waar kunnen we wat mee?
Ja, en dat is wel leuk, want er zijn ook wel wat tools voor. Bijvoorbeeld dat leefstijlroer van de arts en leefstijl.
Ja, daar hebben we het vaker over, ja.
Of dat spinnenweb van Machteld Huber.
Mm-hmm.
En ja, dan kan je echt samen met de patiënt kijken van nou, dit zijn de gebieden. Wat is voor jou het laaghangende fruit? En dan kan ik misschien denken van nou, het is die cola.
Precies.
En zij denkt misschien van nou, ik ga elke dag wandelen. Of,
Ja, dus dat is mooi om de, dat is wat iemand anders ook zei, om van de patiënten accenten te maken.
Ja, grappig.
Dat
vond ik
zo mooi. Dat noemde Ellen Willemsen apotheker.
Ja.
Toen dacht ik van ja, weet je, dat is wat je wil. Want
precies,
ook als iemand zichzelf een accent voelt in plaats van een patiënt, daar zit weer zit ook weer dat stukje beweging in en vooruitgang en op die manier stappen zetten.
Ja, dat is een mooie, ja.
Ben je klaar om in actie te komen? Top! Toch wat twijfels of vragen? Je hoeft het niet alleen te doen. Plan via onze website www.thenursingstate.com een vrijblijvend kennismakingsgesprek in. Dan denken we persoonlijk met je mee of een koolhydraatarme leefstijl ook bij jou past. Tot slot wil ik je om een kleine gunst vragen. Wil je de Healthy You, Happy You podcast beoordelen op Spotify of Apple Podcast? Dan kan ik nog maar mensen helpen naar een healthy, happy leven. Dankjewel en tot de volgende keer.